Beste vrienden van het Franse voetbal. Voetbal is beweging. Een weinig baanbrekende stelling, omdat het natuurlijk een sport is. Maar nog meer dan andere sporten wordt voetbal gekenmerkt door beweging en onvoorspelbaarheid. Voetbal rolt, tolt en staat nooit stil. Een looplijn die een kromme wordt, de onmogelijke curve van een bal die op het ventiel geraakt wordt, of simpelweg een valse stuit op het veld van Clermont Foot. In die wereld van beweging zijn er maar weinig zekerheden. En toch zijn ze er. Aan elk uiteinde van het veld. De onverzettelijke essentie van de voetbalsport. Die witte aluminium constructies, die grasmatten zien voorbijrollen en de vergankelijkheid van kalk aanschouwen. Standvastig blijven ze staan. Als een paal boven, tja, gras. Maar daar hebben wij verandering in gebracht. Als vertegenwoordigers van de vakbond der doelpalen zijn wij uit dat harnas van zo'n 7,32 meter gebroken. Omdat het ons nu eenmaal dwars lag, zo'n harnas. Les poteaux braken los en vlogen uit over Europa. De eerste paal naar Marseille, waar collega's staken geworteld zitten in de grond van Raymond Goethals, en de tweede naar Rome, waar collega's dreigden te staken uit onvrede over het spel van de Portugese oefenmeester. Maar hier staan we dan terug, opnieuw geaard in de Vlaamse grond. Klaar voor nieuw materiaal, vol goesting, met oude anekdotes en nieuwe verhalen. En natuurlijk doe ik dat met de enige echte taal- en letterkundestudent, een crème van een gast, intelligent ook wel, en die Frans studeert, en zelfs oud-Grieks, amai, Rick. Welkom.
Dank je wel.
Zou je het leven in Marseille in één woord kunnen samenvatten?
In één woord. Het leven. Onvoorspelbaar.
Onvoorspelbaar?
Ja, Marseille is zo'n veelzijdige stad, een heel unieke stad. Hè. In Frans zeggen ze singulier.
Singulier,
en dat vind ik een heel leuk woord, want ja, dat wil zeggen speciaal, bijzonder. Maar tegelijkertijd, ja, als we singulier horen, dat is ook ja, enkelvoudig. Dus dat is echt zo'n woord dat het speciale en het unieke eigenlijk samenbrengt in een woord. En dat is Marseille. Marseille is een stad apart, een aparte stad. In Marseille is niet Frankrijk en Marseille is zoals Monaco eigenlijk. Dat is een stad apart, hè, maar dan meer op cultureel vlak.
Ja.
Om daar te leven. Eigenlijk moet je gewoon naar Marseille gaan, daar een week of meer wonen. En door de stad vertoeven, gewoon wandelen, kijken naar de mensen, luisteren vooral. Want de mensen daar, als die spreken, ja, die zingen. Like zo'n Marseille, ça chante. Dus
ja. Kortom, eigenlijk genoeg stof om nog een hele poos over te praten.
Maar hoe was het in Rome? Hoe was het in Rome? Dat wil ik ook wel eens weten.
In Rome was het ook prachtig eigenlijk. Een andere cultuur sowieso wel. Een cultuur van een groot stad, denk ik eerder, dan Marseille.
Ja, zeker.
Maar tegelijkertijd ook in die grootstad, in het dagelijkse leven van al de mensen, denk ik dat heel erg veel naar voren komt ook het dorpse van de winkel om de hoek, die de vaste winkel is van alle personen die in die blok wonen.
Mm-hmm.
Het café of de bar op de hoek, op de andere hoek dan, die ook een vaste waarde is. En zo zijn hier van die gewoontes die, denk ik, voor iedere blok in Rome zelf, die ook op die manier Rome onderdelen als een groot stad in, ja, met vele kleine dorpen.
Okay. Ja, eigenlijk is allee, ik heb dat zelf niet zo ervaren.
Je bent even komen bezoeken. Kort in Rome ook geweest.
Ah, ja. Rome, dat is een geweldige stad. Ik was er nog nooit geweest. Een schitterende stad. Maar echt, de eeuwige stad. Ik had er nog eens naartoe in april. En dat is dat echt de volle goesting. Want ik vond dat zalige stad. Ik moet dat beleven, zo'n dingen. Het is moeilijk om... Allee, jij kunt dat volgens mij beter verwoorden dan ik. Maar die manier van leven daar, het Italiaans, die cultuur ook, dat is eindeloos. Ik denk, dan, als je 100 jaar wordt, dat je nog... Allee, en je woont in Rome, ik denk dat je nog altijd verborgen pareltjes kunt vinden.
Ja, zeker.
Maar ik wil eigenlijk zeggen over Marseille. Ik heb er ook een gast leren kennen. Dat is een vriend geworden, kan ik wel zeggen. En hij zei tegen mij wel echt dat Marseille ook, zoals jij nu juist zegt, eigenlijk ook bestaat uit meerdere dorpen, want hij woonde, ik ben de naam kwijt, hij woonde ergens aan de rand van de stad, in eerder het noordoosten, dus je hebt Le Quartier Nord, maar dat is de louche buurt waar heel veel problemen zijn, vooral gerelateerd aan drugs. Maar hij woonde in een dorpje in de stad Marseille. Dus echt met een dorpspleintje en een kerk apart. Dus dat is ook al Marseille. En in het centrum zelf zie je dat veel minder. Maar inderdaad, als je meer naar de rand gaat, bijvoorbeeld op Banje, dat is nog zo'n geval, dat was 100 jaar geleden nog eigenlijk echt een apart dorp. Maar dat is nu eigenlijk een dorp in de stad Marseille geworden. Ja. Dus dat klopt wel.
Opgeslokt.
Ja, eigenlijk echt opgeslokt. Ja. Echt opgeslokt. Maar ik denk dat ook wel een beetje hetzelfde is in Antwerpen. Ekeren is ook eigenlijk opgeslokt op de stad een beetje bijna. Ja. Maar daar is toch nog iets anders. Echt. Ja, dat is, maar vooral de mensen daar, dat is ook het mooie. De mensen die leven ook echt op het ritme van de voetbal. Hè. Voetbal is religie en je voelt dat echt aan alles. Hè. Dat is, op matchdagen wordt over niks anders gesproken dan over de voetbal. En ook, ze zeggen daar, overal ergens anders in Frankrijk, dat is echt, hè, ze zeggen, als we naar de match gaan kijken, on va au stade. Dus we gaan naar het stadion. Maar in Marseille zeggen ze, on va à l'OM. L'OM, dat is een begrip. L'OM is religie. En L'OM is, dat is geen voetbal, dat overstijgt voetbal.
Oké, okay. En zo zijn we zachtjes aan aangekomen bij het voetbaldeel van de podcast. Andiamo of c'est parti. Welkom bij Les Poteaux, de podcast van de vrienden van Philippe Joos over de Franse voetbalcompetitie. Marseille, het kort al even de brug gemaakt naar de voetbalploeg. Mm-hmm. En ik had daar juist een oogje geworpen op de stand van de Ligue 1. Ja. En ik zag ze daar staan op de achtste plaats. Ik moet zeggen, ik heb mede door de Rome-reis of de Rome-uitwisseling het Franse voetbal niet op de voet gevolgd meer voor een periode. Maar daar gaan we nu natuurlijk verandering brengen. Maar wat is er gebeurd?
Oei, wat is er gebeurd?
Waar is het fout gelopen?
Dat is waar, er zijn heel veel dingen fout gelopen. Dat is eigenlijk de vraag die jij nu aan mij stelt, is dezelfde vraag als mensen die naar u komen en zeggen, hoe was het op Erasmus? Je weet niet waar je moet beginnen. En bij Marseille, maar eigenlijk is dat, het is, als ik de matchen bekijk, het is erbarmelijk om aan te zien. Het is niet aan te zien eigenlijk. Er is geen structuur, er is geen systeem. De spelers weten gewoon niet wat ze moeten doen op het veld.
Misschien om het behapbaarder te maken dan, wat is de rol van de trainer hier in Gattuso?
Gattuso, maar je moet eerst en vooral weten dat Gattuso is niet vanaf het begin van het seizoen aan de slag bij Marseille. Er was eerst al Marcelino.
Eind september was het.
Eind september heeft hij getekend. Maar daarvoor was Marcelino 2 maanden trainer van Marseille. Dus de Spaanse trainer, denk ik, vooral bekend van Villarreal. Maar toen ik dat nieuws las, ik denk dat het in juli, eind juli was of zo, net toen dan Tudor vertrokken was, want ik mis die echt enorm. Tudor was een topcoach, maar echt iemand die durfde passioneel te voetballen met hoge druk, gegenpress eigenlijk. En dan kwam er zo'n een trainer aan, Marcelino, en ik vind ook dat die man niet veel uitstraalt en die past gewoon niet bij Marseille. Je moet weten, Marseille, dat is daar pure passie, hè. En dat is la ferveur. Hè. En met zo iemand als Marcelino, ik wist gewoon, ik zei dat al van ver aankomen, dat werkt nooit. De supporters, want ja, dat is een voetbal dat heel afwachtend is. En we spelen van punt A naar punt B. Ik heb dat denk ik van de week nog eens gehoord ergens. Ja. En dat is echt zo'n voetbal, dus dat past niet bij Marseille. En het probleem is, ja, die Marcelino had allemaal spelers laten halen voor in zijn systeem te laten spelen. Helemaal mislukt dan. Allereerst al in augustus met de uitschakeling, de voordeel van de Champions League tegen Panathinaikos met penalties. Guendouzi die mist op het einde, waardoor hij een paar dagen later naar Lazio vertrekt. Beetje als de...
Waardoor? Is het echt...
Eigenlijk een beetje als zondebok vertrokken van...
Oorzaak-effect.
Hij voelde zich al niet meer heel goed bij de club. En ik denk dat dat misschien wel de genadeslag was voor hem. En dat is heel, heel spijtig, want dat is zo'n speler die ademt Marseille.
Ik zag nu toevallig ook op Instagram een foto van dat hij, want hij speelt nu bij Lazio, ik heb hem een keer aan het werk gezien.
Ja, ja, ja.
Hij zag er ook wel heel gelukkig uit in Lazio, moet ik zeggen, in Rome.
Past
er
ook wel.
Ja. Maar ik zag een foto op Instagram passeren dat hij toch nog terug is gegaan naar Marseille tijdens voor kerstmis zelfs. Dat er zeker wel een plaatsje is in zijn hart voor...
Ja, zo, ik heb ook Payet gezien. Hè. Payet, ja. Het seizoen was pas gedaan in Brazilië. Hij speelt nu bij Vasco da Gama, want ja, hij past gewoon niet meer binnen de plannen. Bij LOM, ja, ook logisch, hè. Op leeftijd al. En ja, ik denk ook niet dat hij echt nog mee kan, ook met zijn paar kilo's te zwaar altijd.
Ja,
dat, op het hoogste niveau in een van de 5 grote Europese competities toch niet meer mee kan. Hij was ook naar Marseille geweest tijdens de kerstvakantie. En hij had zo op Instagram geplaatst. Ja, eindelijk terug thuis of zoiets. Dus dat was eigenlijk al het eerste, eerste moment waar het eigenlijk is misgelopen. En dan een paar weken later, na elk tegenvallen, de resultaten, geen passie op het veld. Want ik ben dan gaan kijken, ik was toen net in Marseille op Erasmus. Thuis tegen Toulouse ben ik met een paar Nederlandse mensen die daar was tegengekomen, naar de voetbal gegaan. Zij kenden eigenlijk heel weinig van voetbal, dus ik moest... Ja, en ik kende heel... in tegenstelling tot hen... Ja, ik was ik ben een voetbaldier, toch? Maar eigenlijk is dat ook zo. Dus zij gingen vooral mee voor Marseille.
Wat ook een mogelijkheid is, hè? Wat ook zeker een ervaring is om naar Marseille te gaan.
Sowieso, Marseille, dat is...
Je kan ook zeker naar Marseille gaan zonder voetbal te kennen.
Ik denk, als je echt goede voetbal wilt kijken, dan moet je naar Manchester City gaan of zo.
Ik denk zelfs de overgrote meerderheid van het volk dat in het stadion zit, die zit daar niet om...
Inderdaad. Ja. Zeker in de zomermaanden. Dus. Marseille is een totaalplaatje. Nee, dat is alles. Dat is, en vooral de sfeer, hè, dat is onevenaarbaar. Maar ik was zeggen, dus ik ben met die Nederlanders gaan kijken en dat was een draak van een wedstrijd. Dat was 0-0, thuis tegen Toulouse. Nog heel veel chance gehad ook op het einde, want ik denk dat Toulouse nog op het einde, 80ste minuut... Of nee, dat is nog dichter tegen de laatste minuut, denk ik, 89ste minuut of zo. Krijg je nog een open doelkans, wat echt normaal altijd goal is. Dus dan ging er een zucht van oplichting door het stadion, gevoel eraan alles. En daarna fluiten, dat kunnen ze heel goed in Marseille. En toen dacht ik, ja, Marseille...
In Rome ook,
en dan dacht ik echt van, Marcelino, die... Ik geef nog 2 dagen en die is weg. En dan was er blijkbaar, want dan is dat later in de pers terechtgekomen, ik heb dat in de krant gelezen, was er een reunie georganiseerd tussen de ultras, gevaarlijke mannen toch, soms, en de voorzitter Pablo Longoria, en de toenmalige trainer Marcelino. En blijkbaar heeft zijn naam, ontgaat me even, maar denk, zijn voornaam is Rashid. En hij is de... Hij is de voorzitter van de South Winners. Dus dat is eigenlijk een van de grootste en zeer extreme fanclubs, supportersclubs.
Rashid Zeraoul.
Ja, dat is de naam. En hij had blijkbaar, dat is in de pers verschenen, Pablo Longoria, dus de voorzitter en de trainer, met de dood bedreigd. Dus dat is al mafioze, mafioze toestanden. Ik denk dat zelfs Pablo Longoria klacht heeft ingediend bij het gerecht.
Er staat zelfs een artikel in Le Monde dat titelt Rachid Zeraoul, l'ultra qui fait sauter les présidents.
Mm-hmm. Ja, dat is geen gewone gast. Nee. Die komt trouwens ook voor in de Belga sportdocumentaire van, over Raymond Goethals. Over zijn, de Champions League. De eerste keer Champions League winst. Komt hij voor en dan praat hij ook over Raymond Goethals en zo.
Okay.
Een echte supporter, maar. Het gaat er toch soms over.
Dus er was een bijeenkomst?
Ja, en dan heeft Marcelino beslist, want hij zei, die man is in Spanje trainer geweest bij ploegjes als Villarreal. Ik denk dat de ultras daar iets minder vurig en passioneel zijn. En die heeft gewoon zijn boeltje gepakt en heeft zelf ontslag genomen. En dan moest Longoria op zoek naar een vervanger. En dan zijn we uitgekomen bij ene Gennaro Gattuso. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Dat is de ene, hè. Iedereen kent Gattuso natuurlijk, maar ja, dat is ook zo'n trainer. Heeft hij eigenlijk ooit al iets groots verwezenlijkt als trainer?
Ja, nee, hij heeft Napoli, Valencia zeker, ook AC Milan. Nee, ja, dus nog geen grote prestaties, denk ik.
Nee, dus, maar ik was op een of andere manier wel blij, want als er één trainer is die wel kan omgaan met die heksenketel dat te veel dromen wil zijn, met die ultras en de druk die rond Olympique Marseille hangt, dan is het wel Gattuso.
Hij past er wel, zou
je denken. Ja, hij past er echt wel. Zoals Jorge Sampaoli, dat is wel hetzelfde karakter. Hè.
Is hij de taalmachtig?
Nee, hij is altijd een tolk. Hij praat Italiaans ook op de persconferenties. Nee,
denk... ik zag ook in de staf dat er een aantal Italianen... Ja, dat is natuurlijk logisch. Ja, een aantal van bekende mensen.
Al die Spanjaarden, die zijn allemaal het vliegtuig gepakt. En die willen nooit meer volgens mij in Marseille komen, want die denken, wat is dat voor een crapuleuze stad? Ja, en ook als je met de dood bedreigd wordt, dat zijn toestanden. Ja. Dat hoort echt niet thuis in het voetbal. Dat hoort nergens thuis in de wereld. Maar...
Ja, hemel en hel zullen dicht bij elkaar liggen voor een trainer in Marseille, denk
ik. Ja, dat is niet normaal. Ja, dat is niet normaal, hè.
Met een snelweg ertussen.
Mm-hmm. Ja, ja. Ja, zeker. Nee, maar als ik daartoe zou gekomen en dan was er wel een bepaalde... Ja, opwinding bij de supporters, want ja, er wordt toch blij toch een grote naam, natuurlijk niet veel verwezen, maar Gattuso, ja, zoals ik net al zei, die past echt bij l'OM. Hè. Maar, zoals ik al zei, de spelers die bij Marseille waren, waren spelers die door Marcelino waren gehaald. En denk ook, wat ook nog een heel groot probleem is bij l'OM, vind ik, zeker de laatste jaren, is dat elke zomermercato de volledige ploeg wordt aangepast. Er zijn heel veel spelers die gaan, heel veel spelers die komen... En zo kun je toch nooit een stabiele ploeg creëren met die op elkaar zijn ingespeeld, met een bepaalde structuur die elkaar door en door kennen. En daarom is... Allee, Marseille, dat is geen ploeg, hè. Dat is zoals Bucky, die het zegt in het eiland. A bunch ain't no team. En dat kun je eigenlijk perfect toepassen op l'Olympique Marseille. Ja. En ja, dus...
Maar er zijn wel een paar vaste waar... Allee, toch een paar spelers die al een... Bijvoorbeeld Chancel Mbemba is er al
ja,
een
ja, vaste
een
waar,
tijd.
Maar dat is niet... Die speelt nog maar... Dat is nog maar zijn tweede seizoen met Marseille.
Ah, echt?
Maar ja.
Ah, oké. Okay, ja, die lijkt toch wel...
Ja, je denkt, die speelt er lang, maar je gaat kijken. Dat is allemaal... Ik denk dat er niemand is die er al 5 jaar speelt. Nee. Ik ben er vrij zeker van. Ik denk Paulo Pes, Rongier, dat zijn denk de... Denk dat van... Nee, die is ook nog maar 2 jaar.
Ah, oké. Okay.
Ja, ook nog maar tweede jaar, ja. Ik denk dat Rongier misschien het langste bij de ploeg is. En dan wordt van de zomer ook zo Alexis Sanchez, die gaat dan terug naar Inter... Maar hij had hem denk ik een beetje te hoog in zijn boot gekregen, want hij dacht, ik ben terug op mijn niveau bij Marseille. Ja, hij heeft natuurlijk heel veel, echt enkele matchen van wereldniveau gespeeld. Hij dacht, ja, ik ga terug naar Inter Milan, Lukaku is gaat daar nu weg, dus ik kan misschien mijn plaats daar terugpakken. Ja, misschien nu altijd op de bank, denk ik. Als hij bij Marseille was gebleven, en dat verwijten de supporters ook wel echt aan Longoria. Ze vinden dat... Longoria niet genoeg moeite heeft gedaan om Alexis Sanchez aan boord te houden. Dus ja, het is één en al malaise bij L'OM. Één en al malaise. En ja, de laatste weken, het niveau verbetert er echt niet op. Ik heb echt het gevoel dat het nog verslechtert. En dan zeker nu met de Afrika Cup, die net is afgelopen. Maar ze heeft heel veel spelers moeten laten gaan naar Afrika, naar de voorkust. Waaronder al belangrijke spelers, Amin Harit. Ik vind hem de beste op technisch niveau. Echt een tovenaar, de manier waarop Harit... met bal aan de voet, direct kan wegdraaien voor bij een tegenstander. Dus is echt pure klasse. Natuurlijk Unai, maar bij Unai...
Maar natuurlijk, Marokko is wel redelijk vroeg uitgeschakeld. Dus ik denk niet dat ze zoveel... Zo'n lange periode
ja,
hebben
maar,
moeten missen.
Ja, maar ik denk ook dat je niet kunt... die mensen zijn toch weg van de club.
En het zijn geen optimale omstandigheden om in te vertoeren, nee, natuurlijk. Ja, het is niet dat ze 3 weken, geen 4 weken getraind hebben.
Ja, maar natuurlijk, Van Asbroek zegt het ook, bij agent is het ook een probleem. Hè.
En hoe dat die terugkomen.
Ja, dat is... En ik zeg het, Marseille heeft, ik denk maar echt maar, heeft maar één echt elftal waarmee ze een bepaald niveau kunnen halen. En met de bank, dat trekt echt op niks. Hè. Dus eigenlijk is Marseille een zieke ploeg. Het is echt een zieke ploeg.
En zijn er dan spelers zoals... er is nu een nieuwe Grand Attaccan...
Ja.
Misschien niet zo grand dat dat kan.
Faris Moumbanya. Kameroener. Ik denk nog maar 23 of zo. Groot talent. Hij heeft een aantal mooie statistieken bij elkaar gespeeld bij Bodø Glimt in Noorwegen. Maar dat is elke winter. Hè. Elke keer dat er een transferperiode is, haalt Marseille een nieuwe spits. En dan wordt hij binnengehaald. Oh, le grand attaquant, de grote spits. Is daar de nieuwe Papin of zo. Maar verre van altijd. Altijd dat mislukt op een of andere manier. Gaat dan Benedetto, er was een aantal matchen goed mislukt. Ik weet niet waar hij nu speelt, niet terug in bij Boca Juniors in Argentinië. Dan had je Milik, ook een aantal goede matchen, maar die zijn naar Juventus gegaan. Die breken ze nooit echt uit. De laatste jaren is er nooit echt een spits. Ik denk dat de laatste goede spits is die echt zo is doorgebroken bij Marseille, Michy Batshuayi is.
Ja.
En dan het, nog een heel belangrijk element van de afgelopen week is Vitinha. Dus dat was eigenlijk de Grand Attaccan die vorige winter is gehaald. Ik denk dat we er nog een jaar geleden op de podcast over hebben gesproken, over de mogelijke toekomst van Vitinha bij L'OM.
En ook de eerste match waar we getuigen van waren, dat hij meteen in de basis werd gedropt.
Dat is juist, ja.
En dan zelfs aan de helft werd gewisseld, uit zijn lijden verlost werd.
Moeilijk, ja.
Is dat een betere omschrijving?
Dat was bij dingen ook, bij Arthur Vermeer, bij Atletico.
Maar als middenvelder is het minder verzuipen dan als aanvaller misschien. Op een bepaalde...
Natuurlijk, de focus ligt veel meer op een spits dan op een middenvelder, hè, toch?
Ja, als je een grote kans mist, dan
Ja, maar ik kan me niet herinneren dat je toen een grote kans had gemist.
Nee.
Maar vooral het bedrag. En ik denk dat vooral het bedrag dat het belangrijkste element is. Het transferbedrag van Vitinha toen in der tijd, vorig jaar. 32 miljoen euro voor een spits die eigenlijk nog niet zo heel veel had bewezen. Van bij Braga, hij had wel een paar keer gescoord in de Europa League. Nee, dat is de Vitinha van PSG die je nu opzoekt.
Ik weet het, ja. Dat zegt ook al iets over de andere Vitinha natuurlijk.
Natuurlijk. Maar echt...
Dat er eerst een andere Vitinha naar boven komt wanneer de naam wordt ingetikt.
Maar die is, eigenlijk is die jongen, en die doet zijn beste, en je ziet dat ook op het veld, hè. Die loopt en die loopt en die loopt. Ik denk dat hij het meest loopt van de ploeg. Die komt op het einde van de match, kwam die terug verdedigen. En gewoon om zijn technische gebreken te compenseren. Want ja, hij miste dan kansen. Dan komt hij terug om te verdedigen. Om dan toch nog iets goed te kunnen doen voor de club.
Ja, het is de B-klasse van de Vitinhas.
Ja, zeker. En het is, ik heb zo met hem te doen. Hè, want je ziet gewoon dat hij het wel wil, maar hij kan het gewoon niet. En dat is echt erg, hè. Als je iemand, een speler van 32 miljoen euro, dan mogen we toch wel van verwachten dat hij een bal op 5 meter afstand, toch normaal gezien, in een lege doel kan trappen. En dat heeft die jongen meerdere keren nagelaten dit seizoen. En de druppel die de emmer deed overlopen, om het juist te zeggen, niet in het Engels, zoals ene Theo Franke, dat was de match 2 weken geleden tegen... Is dat langer geleden? Ik ben even kwijt. Dat was tegen Monaco thuis. En hij werkt en werkt en hij doet zijn best en hij probeert zijn eigen vrij te lopen, dit, dat. En hij krijgt er echt volgens mij drie kansen, echt, waar hij gewoon moet binnenleggen. De bal was al voorbij de keeper, hij moest gewoon zijn voet er tegen zetten en hij slaagt er niet in om die bal er binnen in te krijgen. Ja, en dan gevoeld dat, en dacht ik echt van, ja, ik ga nu uitgeleend worden waarschijnlijk. Dus het was het einde van januari. 2 dagen later ook uiteindelijk uitgeleend aan Genoa. Ja. Ik ben heel benieuwd wat hij daar nu gaat doen. Genoa is ook zo'n beetje de stortplaats voor Marseille-spelers. Bijvoorbeeld nu Kevin Strootman die daar rondloopt. Ruslan Malinovski. Die eigenlijk maar een half jaar bij Marseille heeft gespeeld. En nu Vitinha. Maar ik over Vitinha nog.
Ook kort bij elkaar. Het ligt ook dicht bij elkaar trouwens.
Ja, zeker.
Genoa en ook een beetje... Marseille.
Gelijkaardige steden qua havensteden.
Ja, ik heb er toen de vergelijking gemaakt toen we zijn gaan bezoeken tussen de twee steden. Natuurlijk, Marseille is veel groter. Is een veel grotere stad. Maar zo die steegjes, het hoogteverschil ook, dat heel erg aanwezig is. En de stad die echt vanaf de kaden eigenlijk al stijgt richting de rest van richting binnenland.
Genoa,
ja. En ook dat, ik vind dat je dat ook een beetje in Marseille hebt, toch? Als je richting de Bonnemer...
Ja, in Notre-Dame-la-Garde, ja. Okay. Maar dat is ook ja, dat klopt. Natuurlijk, Marseille ligt strategisch, maar dat is dan weer zo... Als je de geschiedenis van Marseille gaat bekijken... Marseille is strategisch heel slecht, hè, want dat ligt eigenlijk volledig ingesloten tussen massieven, bergmassieven. En bijvoorbeeld, een klein beetje... voor Julius Caesar was het heel makkelijk om Marseille te belegeren en te veroveren. Want Marseille was een Griekse stad, een oud-Griekse stad. En Julius Caesar heeft aan Marseille veroverd. En dat was eigenlijk heel makkelijk. Ja, echt gewoon door de strategische... helemaal niet strategische ligging eigenlijk van de stad Marseille. Maar dat terzijde. En ook, dat zorgt er ook voor dat Marseille de luchtkwaliteit ook heel vaak niet bijster hoog is. Hè, door de ingesloten tussen die massieven.
Ja.
Dus ja. Maar Genoa. Waarover en Vitinha. Ik wou zeggen over Vitinha. Ik heb nu pas gelezen over de coulissen van de transfer toen in januari 2023.
De coulissen van de transfer?
Ja, hoe moet ik het zeggen? Hoe zeg je dat? Achter de coulissen.
Oké.
Achter het schermen van hoe de transfer eigenlijk tot stand is gekomen.
Ja.
Ja, sorry, dat was slecht geformuleerd. Ik had, want eigenlijk toen, ik weet niet of je dat nog weet, de aanvallen die bovenaan het lijstje stond om binnen te halen, dat was... Teremoffi, een Nigeriaanse spits van Lorient toen, ook bij KV Kortrijk gespeeld natuurlijk. Maar die heeft gewoon het bod, ik denk dat Marseille ook 30 miljoen had geboden, afgewezen. En dan is hij naar Nice gegaan. Ja, en dat moet je niet doen. Dan jaagt je de supporters van Marseille echt tegen het harnas.
Nice is nog dichter dan Genoa. Nee, maar ja, hij speelt nog altijd voor
Nice. Hij is heel goed, hè. Dat is echt een enorm goede spits. Ik denk dat hij nu, hij was, ik weet niet of hij niet mee was met Nigeria op de Afrika Cup. Ja?
Ja, ja, ja.
Maar dat is, hey, dat is een goeie, dat is een spits. Dat is,
En die staan ja, intussen wel serieus boven Marseille ook. Die staan intussen ook serieus boven Marseille, ik denk op vierde plaats.
Nice is heel goed bezig. Ja. Nice is echt heel goed bezig. En dat hebben ze niet heel graag, want de rivaliteit tussen Nice en Marseille is ook wel vrij groot. Maar die Moffi, dat is zo'n spits. Dat is echt een goede spits. Die doet me een beetje aan Lukaku, denk ik, een of andere manier. Een
tweede zelfs, ja. Tweede.
Ja. Of niet, eigenlijk is het anders dan Lukaku is. Ja, hij is ook groot en sterk en hij heeft toch dat lijf. En hij is snel ook. Ook zo dat ik moest aan Lukaku denken, want Lukaku heeft ook zo dat valstrage. Een beetje. En dat heeft hij ook. Hij is enorm snel en je zou dat niet verwachten als je hem ziet. En ook als je hem dan ziet vertrekken. Maar dat is een spits, niet normaal. En echt, zo'n spits zou dat bij Marseille moeten. Misschien niet Mbanya, die ze dan hebben gehaald. Maar ja, dat moeten we eerst nog zien. Maar die Moffi, dat is echt een heel goede spits. En ik was dus aan het zeggen, dus dat Moffi stond dus op nummer 1 van het lijstje. Maar die wou dus niet. En dan zijn ze... Eigenlijk was dan Vitinha een paniek aan kopen. Want ze zijn dan in de laatste dagen van de Mercato nog moeten gaan zoeken voor een alternatief. Want ze wouden echt, koste wat kost, een spits binnenhalen. Een jonge, getalenteerde spits. En dan is Javier Ribalta, sportief directeur van Marseille, bij Vitinha uitgekomen. En ik heb dan pas gelezen, ik denk dat hij in La Provence was, dus de regionale krant in de Provence Marseille, dat eigenlijk in het bestuur heel weinig mensen overtuigd waren van Vitinha. Maar ook volgens de data eigenlijk helemaal niet goed bij Marseille past.
Volgens de data? Of
niet
bij Marseille past?
Ja, er waren data die eigenlijk toch niet, of moet ik zeggen, die toch niet heel overtuigend waren om hem binnen te halen. Dan was Moffi veel voordeliger en veel betere spits. En toch hebben ze hem gekocht en ik denk dat dat een heel grote fout is geweest. Een heel grote fout.
Want nu gaat hij speelt dan samen met Aubameyang.
Nu zijn we weg, maar hij speelde... Want Gattuso speelt eigenlijk het liefst in een 4-3-3 systeem. Maar hij heeft dan toch een paar matchen met Aubameyang en Vitinha samen in de Switch gespeeld. Omdat dat dan dat draaide op dat moment eigenlijk heel goed uit. Want Vitinha liep dan vooral. Ja, die loopt alleen maar. Technisch moet je daar niet te veel van verwachten. En Aubameyang was dan de technische speler die dan toch af en toe toverde. En de speler was die toch af en toe een match kon openbreken. Natuurlijk ook heel veel kritiek gekregen. Want in de eerste maanden was hij eigenlijk echt heel, heel slecht. Maar dan is hij er eigenlijk helemaal doorgekomen na de match tegen Le Havre, waarin hij die goal, wat hij daar doet, dat is een lop van een schoonheid, niet normaal. Maar echt, dat kende ik nog. En dat is juist de enige match dat ik niet kon gaan kijken naar Marseille, want mijn ouders kwamen mij bezoeken. Dus ik had tickets voor tegen Le Havre en ik heb die tickets moeten verkopen. Dus
eigenlijk... En je zou niet met die vader kunnen gaan?
Ja, we zijn gewoon... Ja,
een gezellige familieavondje.
Ons mama was er ook bij en ook mijn grootouders. Ja, dan hoeft de voetbal niet per se altijd. Nee, ja. Ik heb al genoeg voetbal.
Er zijn, voetbal is de belangrijkste bijzaak in de wereld. Hè. Niet voor iedereen, denk ik. Misschien, want dat is misschien een bruggetje dat ik kan maken naar het Italiaanse voetbal dan wel. Want mijn kotgenoot op Erasmus in Rome, die was een heel grote fan van AC Milan.
Mm-hmm.
En dus ik heb van dichtbij mogen meemaken wat het is om tifoso te zijn van een ploeg en welke stress dat daarmee... Want ik denk dat dat wel een algemeen kenmerk is. Ik weet niet of het zozeer van Italiaanse voetbalsupporters is. Want hij had echt een ritueel, zeker als het belangrijke matchen waren, om zeker niet te veel te eten voor de match, want dat ging niet. Daar was te veel stress. Zeker bijvoorbeeld voor de match tegen PSG in de Champions League voorronde. Daar was hij heel, heel gestresseerd voor.
Dat was trouwens een schitterende tifo, kan ik me herinneren, van Milan.
Dat heb ik niet.
Want PSG, die hadden toen in de heenmatch, was in het Parc des Princes volgens mij, had PSG zo'n grote tifo gemaakt van een gast, ik weet niet, die schiet, die echt zo met pistool schiet en er kwamen gaan kogels uit. En Milan heeft in de terugmatch, zoals in de Matrix, de film, dan zo die kogels zo tegengehouden. Dat was een schitterende repliek op die tifo van PSG.
Geniaal, ja. Ja, ja.
Ja, het is dat, hè?
Ja, inderdaad, ja.
Ja, dat kan ik me herinneren. Ja, zie dat. Schitterend. Toen een aantal creatieve geesten bij de ultras van Milan. Nee, dat vond ik echt heel leuk gedaan.
Ja, wel, en dus de manier waarop hij dat beleeft. En Ook, hij was een hele fervente luisteraar van podcasts.
Lepoto ook? Of?
Nee, Lepoto helaas niet.
Misschien een Italiaanse versie maken binnen een paar jaar. Wat is het Italiaans eigenlijk, Lepoto?
Paolo. Pali is meervoud dan.
Toen mij denken aan dat Nederlands woord. Paal, sorry.
Maar dus hij luisterde zijn podcast altijd op snelheid 1.5 of 2. Want dat was naast, naast voetbal kijken in de keuken met een sigaretje erbij. En het raam natuurlijk open, want hij hield rekening met mij.
Elders ook.
dat ook. Dus naast die hele serie van rituelen die hij had voor hij een match ging kijken, een belangrijke match alleszins, ook elke ochtend bij de koffie keek hij naar, keek en luisterde naar een podcast, Fiera del Calcio heette die. Dus met vier mensen die dan over voetbal begonnen praten. En dan ook zette hij die soms luid op snelheid 1.5 of 2, wat dat vaak gebeurde. Ook bij spraakberichten, dat doen Italianen vaak, heb ik ondervonden.
Die praten graag, hè?
Ja, en snel, blijkbaar ook. En ja. Ik kunnen snel... Dus op die manier heb ik ook die podcast leren kennen. Ook, dus, en hij, waar ik eigenlijk toe wou komen... de link met de ketelaren, die het nu heel goed doet. En die goal.
Schoonheid.
Ik ga het hem straks nog sturen. Want hij was natuurlijk bij Milan natuurlijk niet zo succesvol. En mijn kotgenoot zei daarover dat voor hem dat het heel erg duidelijk was dat hij een groot talent was. Maar dat er voor vele fans natuurlijk, dat is misschien niet zo nieuw nieuws, maar dat die natuurlijk niet verder kijken dan wat er op het veld gebeurt, of wat er in de statistieken te vinden is. En dat hij nu wel echt blij is, oprecht blij, ondanks het feit dat hij nu weggegaan is van Milan, of ik kan nog wel terugkomen, maar er is een mogelijkheid dat hij definitief weg is. Ja. Dat hij oprecht blij is voor de ketelaren, dat hij het goed doet.
Dat is mooi. Dat is
bij
mooi.
Atalanta. Dat vond ik heel mooi om te horen.
Ja, zeker. Ja. Schitterend. Maar over rituelen, ik denk dat hij in Marseille, dat is het zuiden van Frankrijk, voor totaal verschillende cultuur. Totaal verschillend van het noorden van Parijs. En daar zijn er sowieso rituelen. Je moet ook weten, Marseille is ook eigenlijk een Italiaanse stad. Als je de geschiedenis van Marseille gaat bekijken, doorheen de 19e, 20e eeuw, zijn er enorm veel Italianen uit alle verschillende streken. Uit Piemonte. Ja, Piemont in het Frans. En uit Toscane en uit Napoli naar Marseille komen om te werken, omdat Italië was nog een zeer jonge stad, weinig werkgelegenheid. En Marseille, dat eigenlijk, eigenlijk een koloniale hoofdstad was van het Franse koloniale rijk, had heel veel werkgelegenheid, heel veel industrie. En heel veel Italianen zijn in Marseille komen wonen. En op een gegeven moment was zelfs 1/4 van de Marseillaanse populatie Italiaans. En dus zijn er heel veel mensen Italiaans. En die Italiaanse cultuur die voelt ook wel in de stad. Marseille is toch een beetje Italiaans. En bijvoorbeeld de pizza is uitgevonden door de Napolitanen, maar natuurlijk in Marseille. On exagère. Men overdrijft heel graag in Marseille. Dat is trouwens nog een verhaal dat ik zelfs ga vertellen over dat overdrijven. Maar dat heeft niks met voetbal te maken. Maar die overdrijven zo graag en zeggen ze, de pizza, dat hebben wij uitgevonden. Hè? Dat is niet iets van Napoli, dat hebben wij uitgevonden.
Zoals elke stad die zegt dat zij de pizza hebben uitgevonden.
Eigenlijk wel.
Die vorm van deeg met
maar iets in Marseille is er wel hebben ze wel een pizza die echt al in Marseille is ontstaan. Dat is de moitié. En dat is gewoon één pizza, maar ik vind dat niet zo lekker. Dat is zo een pizza en dan gewoon met tomatensaus, geen mozzarella op. En dan de ene moitié, de ene helft is gewoon tomatensaus en de andere dan tomatensaus met anchovies op. Dat vind ik blijkbaar heel lekker, dat is niet zo speciaal. Maar dat hebben zij uitgevonden, blijkbaar. De moitié.
Oké, de moitié, mooi. Misschien even terugkoppelen naar de overdrijven dat je daar juist zei.
Ja, dat is een verhaal in Marseille zo... Zo'n beetje de stadslegende. Zoals Brabo in Antwerpen met het hand van Antigoon.
Antwerpen?
Inderdaad. Ze zeggen zo... Allee, dat symboliseert zo het overdrijven. Hij heet trouwens la galéjade. En dat is zo de Provençaalse Franse term voor zo de la plaisanterie, zo de rigoler, het lachen, het overdrijven... die manier van bepaalde humoristische manier van spreken van de Marseillanen. En dat wordt gesymboliseerd door het verhaal van La Sardine. En dus dat gaat rond en dat wordt van generatie op generatie doorgegeven in dat houdt in, allee, dat vooral dat gaat ook over, ze zeggen dan dat er ooit een grote sardinevis de haven van Marseille heeft geblokkeerd. We denken, wow, dat is een grote vis, en daar kon geen enkel boot mee passeren, maar dat ging eigenlijk gewoon over een schip dat La Sardine heette.
Ja, okay.
Maar dus kleine kindjes die hoorden dat verhaal van, wow, dat is ooit een grote sardine. Dat is wel mooi, ja, ik weet niet.
Ja, nee, dat is een leuke anekdote.
Maar misschien had ik het wel meer opgeklopt dan het was.
Maar er was nog een ander verhaal.
Ja, nog een ander verhaal. Waar ik eigenlijk even niet goed van was. Ik was op een avond mijn Engelse vriend die ik daar had leren kennen, Ethan. Het is waarschijnlijk niet horen. Gingen wij kijken naar in een supporterscafé van Marseille naar de laatste match van de groepsfase van de Europa League tegen Brighton. En Marseille stond eerst in de groep, want in tegenstelling tot het erbarmelijke spelniveau van in de Ligue 1, van in de competitie, was Marseille eigenlijk in de Europa League wel heel goed en speelden ze wel echt heel aantrekkelijk voetbal. Met veel transities in het spel en zo. En dat was echt leuk om naar te kijken, want ik was bijvoorbeeld gaan kijken naar thuis tegen Brighton. Dat was een heel leuke match. En thuis tegen Ajax. En dat was misschien wel een van de beste matchen die ik al heb gekeken van live in mijn...
Allee. Misschien tegen Ajax, dat het ook langs twee kanten werkt, dat Ajax niet in hoogvorm was.
Inderdaad. Eigenlijk waren beide ploegen waren in crisis. En ik denk misschien dat Ajax nog meer in crisis zit dan Marseille. Alhoewel, nu durf ik het wel te betwijfelen op deze moment. Maar dan zal ik misschien iets meer over die match vertellen, anders zal ik even dat
in het land der blinden.
Ja, inderdaad. In het Grieks, dat is eigenlijk een spreekwoord uit het Oud-Grieks trouwens, als ik even mag zeggen.
Ja, vertel.
Vertel, dat is... je bent even kwijt. Ik ben het kwijt. Ik kan het zoveel keer zeggen.
Ja, die troefkaart van het Oud-Grieks zet je nu wel kwijt, denk ik.
Ja, nee, maar het is... Glamuros Basileuai wil zeggen... één oog is koning, Glamuros is één oog. En Basileuai wil... Hij heerst. En dan en pole. Ik weet het niet. Dus ik ben beschaamd eigenlijk. Het zelfs opgeschreven. Het in mijn kot hangt het boven mijn bureau. Nee. Ik beloof, ik zal het in het tekstje zetten dat ik onder de... Want het is... maar ik kan het zo een keer zeggen. Dat is gewoon stress.
Geen probleem.
Maar het is Glamuros Basileuai en dan in Pole, dus in de stad. Maar ik ben gewoon het woord voor blind kwijt. Maakt niet uit. Dus ja, in dat supporterscafé was ik iets met Ethan, met Inbrit. Gingen wij dan dat match kijken, de laatste match van de groepsfase. Marseille stond eerst en dat had gewoon voldoende aan een gelijkspel. En om groepswinnaar te worden. En Brighton stond tweede en dan moest winnen om over Marseille te geraken om groepswinnaar te worden. Natuurlijk kun je het al raden. Typisch Marseille scenario. Brighton wint de match. Nou, een enorm zwakke match van Marseille. Dat was... Unai op kop kan ik me herinneren. Unai. Ik ben er enorme fan van. Geweldige voetballer. Antilopen. Niet normaal. Echt schitterende voetballer. Echt die tovenaar. Gewoon echt pure magie wat hij bij een bal doet. Maar altijd zo nonchalant. Bij Marseille is hij altijd zo nonchalant. Bij Marokko... Die stijgt altijd precies boven zichzelf uit. En dan komt hij terug bij in Marseille. En loopt dan wandelt hij over dat veld. En die doet precies zijn best niet. En ik vind dat toch wel... Allee, ik vind dat echt heel jammer om te zien. Want ik vind dat een geweldige voetballer. Maar we waren dus in het supporterscafé. En ineens werd ik aangesproken door een iets oudere gast. Ik denk dat hij eind 20 was of zo. Met zo'n baard. En je kent zo'n man van in de fitness en zo. En zo'n gymboy. En hij komt naar mij. En hij zegt in het Frans... T'es looké, topa. T'es looké. Dus ik vraag Luque, ik kende het woord niet, Luque, dat is blijkbaar, wil dat zeggen, het jij bepaalde kleren aangedaan om een bepaalde boodschap over te brengen, politieke of zoiets. En ik zei, nee.
Uitgedost in een bepaalde manier.
Ja, uitgedost op een bepaalde manier om een boodschap, of de politieke voorkeur te uiten of zo. Zoals bijvoorbeeld, in je skinheads of zo, of jij daar zo, Lionsdale. Ja, dat is een merk.
Ja.
En dat NSDA. En die, ja, dat is echt zo. Dus je hebt die...
Lonsdale?
Lonsdale. En die NSD, dat zijn de eerste letters van de partij van Hitler. En die dragen altijd zo een trui van dat merk, zo in het groot, dat zo op hun borstkas erop, en dan met zo'n vestje erover, waardoor enkel die letters van NSD bezig zijn. Dus dat is eigenlijk Luque. Begrijp je? Dus dat is dan omdat dat extreem rechts, ik weet niet. En ik zei al, nee, ik ben gewoon een student uit België, ik kom hier gewoon naar de voetbal kijken als dat mag. En hier de sfeer opsnuiven.
Met een bang gezichtje.
Ja, allee, toch, ik vond het eigenlijk niet plezant. Want ik heb wel eens echt heel veel... Allee, ik ben zwaar gepassioneerd door Marseille en zo, dus... Ik vond dat niet leuk dat iemand tegen mij kwam zeggen... Maar ik had blijkbaar de foute schoenen aan. Ik draag ze nu ook. Dat zijn Adidas Gazelle. Ik vind ze eigenlijk heel mooi.
Ja. Misschien blauw, een beetje...
Ja, zo'n groen, zo. Ja. Maar het was donker in dat supporterslokaal. Supporterscafé. En dat leek echt op zo dat donkergroen van Saint-Étienne. Dus hij dacht dat ik een hooligan was van Saint-Étienne. En ja, tussen Saint-Étienne en Marseille is er toch ook wel een bepaalde rivaliteit.
Maar leg misschien nog iets meer uit, want ik weet niet of je de complete verklaring erachter bent te weten gekomen, over de link tussen de schoenen, het specifieke model van de schoenen en het hooliganisme. Of het,
ja, blijkbaar is in Frankrijk, ik weet niet of dat in andere landen ook zo is, dragen ultras, of ja, hooligans, gazelle, want je hebt ook in alle kleuren van de wereld, dat kun je maar kunt inbeelden, met in de kleur van hun club. En ik wist dat dus helemaal niet. En dus ik kun dus blijkbaar, als je in Marseille rondloopt, geen groene of rode gazelle aan doen, denk ik. Gewoon doe maar gewoon wit of blauw of zo. Ik denk dat dat de meest veilige optie is. Maar ik wist dat dus niet. Maar ja, daarna zei hij ook, ja, ik dacht het al, want je ziet er nu ook niet echt een ultra uit of zo. Dus,
en daarna een pintje gedronken samen.
Daarna hebben we samen een pintje gedronken, we zijn wel liggen praten en zo, en dat wel. Maar ik vertrouwde hem toch niet, want ik had toch het gevoel dat hem... Ik weet niet, dat is toch een speciale tips, hè.
Geen goede eerste pas om met een gesprek te beginnen.
Nee. Dus geen... ik had ook zo het gevoel dat...
Verkeerde voet.
Ja, ik voel me... Ik voelde mij ook niet welkom daar. Door andere mensen, maar zo, hij maakte mij zo, hij stelde mij echt niet op mijn gemak.
Maar er waren leuke supporterscafés in Marseille.
Tuurlijk. Maar ja, hij stelde mij zo niet op mijn gemak. Allee, dus, want ik heb mij altijd Marseille... Ik vond al die mensen dat heel gastvrij. Bijvoorbeeld, we waren toen toen wij in februari vorig jaar in Marseille zijn geweest, hadden wij een vaste stick voor onze kebab.
Waar we toch wel twee keer zijn geweest.
Ja, oké. Maar...
Op een periode van 4 dagen.
Ja, daarom. Dus, ja. Het is ook niet zo heel gezond, hè. Dus,
nee.
Dan moet ik elke dag... Allee, dat gaat, hè. Maar,
we hadden ook een uitgebreide menu.
Ja, en dacht ik had er nog eens naartoe gaan. En...
je bent echt terug geweest.
Ja, ik ben terug geweest. En ik had hetzelfde besteld. Dat was altijd zoals de vorige keren. En ik vraag, kent u mij nog? En hij zegt, ah ouais, à toi, c'est le Belge avec tes collègues. Dus, hij zegt van, ja jij de Belg met je collègue. Dat is trouwens, iedereen zegt dat in het zuiden, ik wist dat niet. Collègue is hetzelfde als kameraad, vriend. Zijn collega daar is, avec tes collègues. Dat is echt, ook dat Marseille accent, jongen. Dus ik hou daarvan schietend aan te luisteren. Hij was super vriendelijk, die gaf mij weer een knuffel, zoals vorige keer ook. Want de vorige keer was ze met ons aan het lachen van, ah, les Belges, septant. Ja, zalig.
Nee, wij komen van het noorden van Vlaanderen.
Ja, nee, dat is wel
nee, inderdaad, dat was een hele toffe sfeer. Ja, ook,
daarom. Dus ik, en ook al die mensen daar, ook, ja, die vrienden, ik heb er ook echt twee locals met wie ik echt bevriend ben, Younes en dan Jean-Baptiste. En zij zijn super gastvrij, kei vriendelijk tegen mij. En dan, ja, toen hebben die dan een beetje verstoord. Dus, maar ça va, dat kan gebeuren, hè. Ik heb nu overal het gerandebielen eigenlijk, hè. Dus,
Die had
dan ook zo'n fashion aan van Stone Island, hè. Dat is zo het teken van... Mensen mij zo heel de hooligancultuur aan het uitleggen, eigenlijk.
Ja?
Ja, zo van, ja, en dat spreek je dan af, en dan moet je die kleren aandoen, dit en dat. En,
Heb je dan verteld van de schoenen, ook, tegen hem, van de gazelle?
Nee, dat was met die gast van de schoenen, dat gesprek had.
Oké.
Want die vroeg, had jij in België geen ploeg? Waarom supportert je voor een ploeg op 1000 kilometer van je huis? En dan zei ik, ja, oké, in de familie zit wel Beerschot en zo. En zei, ja, koop dan paarse gazellen. Allee, ik had dan al eerst gezegd dat Beerschot paars en, dus ja, dat was het dus.
Oké, dat is een mooi verhaal. En dan is er nog een verhaal dat brandt op de lippen.
Een verhaal? Nee, ik wil eigenlijk nog over een speler beginnen. ik moet toch natuurlijk een beetje naar het voetbal gaan. Als dat
ja, ja, zeker, zeker. En dan heb ik ook nog iets kleins om daarna toe te voegen.
Dat is,
en dan
mooi, dat is heel mooi, dat is heel mooi. Of, heb ik nog een verhaal? Even denken, kan je nog nu iets vertellen? Ah, ik heb daar zoveel mee gemaakt. Dus misschien zal dat
ik
wel
zal misschien nu al inpikken op het, omdat we toch bezig zijn over de ervaring van het beleven van voetbal. Omdat in Rome heb ik de vrijheid genomen om de vrouw van mijn broer voor de eerste keer naar een voetbalwedstrijd mee te nemen. En omdat het toch een speciale gelegenheid is, we hebben het daar tussen ons ook al over gehad. De eerste keer dat je naar een voetbalmatch gaat kijken, zeker die spanning die wordt opgebouwd naar zo die eerste minuten. En die supporters ook, zeker op bepaalde plaatsen. Want bijvoorbeeld Oud-Heverlee-Leuven, daar heb ik daar nu niet per se dat gevoel bij dat echt een... bijvoorbeeld als de spelers het veld opkomen, dat er een groot applaus voor die spelers is, omdat dat nog niet echt leeft. Omdat er bijvoorbeeld gewoon nog niet echt mensen in het stadion zijn dan.
Dat is een beetje zielig toen, hè?
Die praktische... ja.
Ik herinner me...
ja, voilà, we zijn eens gaan kijken. En dat was enkel zielig. De stadionomroeper die enthousiast was toen de spelers...
Ja, 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 ja. Leuven aan die luide muziek, maar ook aan weer veel te laat, hoor.
Ja, maar misschien is het ondertussen veranderd. Hè. Dat kan, ik ben al een tijdje niet meer naar Leuven geweest. Dat er... ik heb wel een paar vrienden die naar Leuven gaan, trouwens. Ik kan eens vragen.
Zou je zo... Vak, ja, het K-blok? Hoe noemt dat dan?
Ja, de K. Ja. Met de harde kern. Maar dus, we zijn samen geweest naar die eerste voetbalervaring. En dat was toevallig... Dat was een match tegen Fiorentina. En we zaten in de...
Mooie ploeg.
Ja.
Mooie kleur.
Ja, ja.
En
één
heel mooie speler daar. Maxime Lopez. Marseillais. Geweldig voetballer.
Inderdaad. Maar dus, we zijn naar het stadion geweest daar. We zaten in de Curva Noord, dus de niet de harde kern, dus niet aan de overkant.
Dat is de Virage Noord, hetzelfde, hè?
Ja.
Maar Curva wil ook echt bocht zeggen, hè?
Ja. En daar hebben we van dichtbij, ik denk dat de 7e minuut was ongeveer, dat we de goal van Lukaku, ik denk op voorzet van Dybala, hebben mogen meemaken. En uiteindelijk werd het nog in totaal...
Ik weet het Griekse spreekwoord terug.
Ah, ja, oké. Okay.
En tyflon pole, glamouros basileoe. Dus in het land der blinden is één nog koning. Sorry, het kwam ineens mij op.
Nee, geen probleem.
Ik heb het niet opgezocht of zo. Dus,
Nee, zeker niet. Er staat hier een computer voor me, maar...
ja, maar wie zag het?
Ja, Rick Verachtert heeft het niet opgezocht. Echt bij deze. Dus zagen we voor onze neus... die goal van Lukaku en dan heel die sfeer in het stadion. Dan later werd het nog 2-2 in die match. Een rode kaart, nog José Mourinho, die toen nog trainer was. Een hele toestand. En dat heeft op een bepaalde manier... ik denk zo'n ervaring kan leiden tot een bepaalde manier van benaderen van voetbal later ook. Dus we hebben het er ook over gehad. Ik weet niet wat uw eerste match was die zijt gaan kijken.
Beerschot Anderlecht, 0-5. Ja. Met een schitterende goal. Ik weet, hoe oud was ik toen? 8 jaar of zo. Ik weet, maar ik had eigenlijk... zeker de eerste keer als klein manneke... ik kan me nog herinneren, was dan zo'n zatlap. En dan... die viel... Die had zo twee pinten vast. En die viel helemaal naar beneden. Echt. Die viel op die trap. En die viel dan zo over de boarding. En dan zo met, en ineens stond hij dan zo op met zijn twee pinten nog zo. Die pinten nog zo half vol. En, dat kan ik, en ik, vond, ik was echt, ik was ervan geschrokken. Ik was, zo'n stadion, ook al als ik nu naar het Olympisch Stadion ga, naar het Kiel, dat is minder spectaculair dan als je dat als kind beleeft. En dat was dus tegen Anderlecht. Maar die goal van Boussoufa toen, moet je maar zo, je kent dat waarschijnlijk wel, zo'n retro.
Ja, nee.
Geweldige goal. Ja, dus dat was eigenlijk mijn eerste match ooit, live.
Ja.
Ja. En dat vergt zo'n dingen vergeet je niet, hè.
Ja, maar inderdaad, zo'n stadion dat ontploft. En dan ook in Rome was er dan ook nog een lichtshow voor. En wanneer de spelers opkomen, is er... Want ze komen echt als uit een arena bijna. Komen
gladiatoren echt, hè?
Ja, voilà, komen ze. En dan gaan ze langs de Curva Sud.
Dus dat scherm dat open gaat daar.
Ja. Want het is niet de uitgang waar dat ze langs komen bij het begin van de wedstrijd. Is echt, en dan springen ze over de boarding.
Oh, dat is
en dan beginnen ze aan opwarming. Ja. Maar er was nog een speler...
Ja, toch een beetje over de Ligue 1 te praten. Er is een speler die me de laatste weken daarvoor ook al echt al enorm opvalt. En die ook in België heeft gevoetbald. En ik heb hem ook live aan het werk gezien toen ik in Marseille was. Hij speelt voor Rijssel, rechts mid, rechts buiten. Edon Zegrova. Kosovaar, denk ik. En die heeft bij Racing Genk gespeeld een aantal jaar geleden. Dus die naam, die kwam mij toen bekend voor. Allee, kwam mij al bekend voor. En ik had al een paar keer acties van hem gezien. Een geweldige dribbelaar. En ik ben gaan kijken dus naar Marseille tegen Rijssel. Was 0-0, was geen speciale match. Was wel, ik vond het wel een leuke match om naar te kijken. Want het niveau was wel vrij hoog, vond ik. Maar één speler stak ze mij echt met mijn kop en schouders bovenuit. En dat was Edon Zekrova. En die man die kan dribbelen. Ik denk dat de linksachter van Marseille was toen Lodi. Die is ondertussen al van de winter naar Al Hilal gegaan. Denk voor 25 miljoen euro of zo. Dat is hij nooit waard. Dus eigenlijk goed onderhandeld van Longoria. Allee, voor één keer dan toch. Maar dan het geld van Vitinha er misschien uit te halen. En die heeft er met Lodi liggen spelen. Dat is ongelooflijk. Geweldige voetballer. Dus voor de luisteraars, opzoeken. Echt super goede voetballer. Ik denk dat hij volgend jaar, ik weet niet, ik zie hem wel hoger dan bij Rijssel spelen. Misschien zo op Premier League, ik weet niet.
Maar ja, echt, na dit seizoen maakt hij een
overstap. Kun je hoe oud is hij nu?
24.
Ja, zie je, de wereld ligt aan zijn voeten, de toekomst. Allee.
Nee, hij is al sinds 2021 bij Lille.
Ja, ja, ik denk dat nu is hij er echt door aan het komen. Dus, nee, maar hij doet mij zo wat. Echt een goeie voetjes. Allee, echt een goede voetballer.
Oké, en bij deze aanrader denk ik dat het tijd is om ongeveer af te sluiten. En misschien denkt Theo volgende week dat er nog wel een nieuwe podcast zit aan te komen.
Zeker.
À la prochaine.
À la prochaine. Ciao.